Hierna volgt de schriftlezing die vanmorgen is uit de tweede brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1. We lezen het hele hoofdstuk.
Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van onze Heer, en van Jezus onze Here. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft. Door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning, alzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal. Gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op den heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen gedeelte, en wel in 2 Petrus 1, daarvan het tweede vers. Dus het is helemaal in het begin van de brief, waar de apostel de gemeente eigenlijk God zegen toewenst en toebidt. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Over vers 2, waar we die woorden lezen. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Geliefde gemeente, er zijn van die situaties waar je bij een conferentie bijvoorbeeld of een bijeenkomst even kennis maakt met degene met wie je in hetzelfde groepje zit, maar na afloop van de dag kun je die persoon ook wel weer vergeten. Het was maar voor even en alleen voor de gelegenheid. Maar u en jij kunt natuurlijk zelf ook wel voorbeelden geven van ontmoetingen die in je leven van beslissende betekenis zijn geworden. En die ook een verandering hebben gebracht in je kijk op bepaalde dingen. Maar dat niet alleen. Sinds die eerste kennismaking heb je ook een band met die persoon gekregen. En je belt regelmatig of je stuurt een berichtje. Of nog mooier, je wilt elkaar van tijd tot tijd kunnen ontmoeten. Nou, als je hier in de kerk zit en je hebt verkering, of u die getrouwd bent, u weet allemaal, het begon met die eerste kennismaking, weet je nog? Gemeente, over zo'n kennismaking gaat het in heel de Bijbel en heel duidelijk ook in onze tekst. Een kennismaking met God en met Jezus onze Here. En dat is geen vluchtige en tijdelijke kennismaking die je verder kunt vergeten, maar een met verstrekkende en levensbepalende gevolgen. Hebt u al kennis gemaakt met God en met de Here Jezus? Of vindt u dat een vreemde vraag? Zegt u, natuurlijk, ik ben toch gedoopt en ik ga naar een christelijke school. Tenminste, het is nu vakantietijd, maar als het schooltijd is, dan hoor ik daar ook uit de Bijbel en thuis natuurlijk en in de kerk en we gaan naar de catechisatie. Dus dat weten we heus wel. Mag ik dan vervolgens vragen, wat heeft die kennismaking opgeleverd? De kernvraag is, kent u de Here? Kent u hem zo dat u leeft met hem en leeft voor hem? Kent u hem zo dat u ook weet door hem gekend te zijn? Daar gaat het om. En wie nu een klein beetje beseft met wie we te doen hebben bij deze kennismaking, die zegt niet zo gauw, ja natuurlijk, vanzelf. Stel je even voor, jongens en meisjes, dat je op Koningsdag op de plaats bent die door de koninklijke familie wordt bezocht en dat je op de foto mag met koning Willem-Alexander of met koningin Maxima. Nou, dat is al heel wat. Maar zou je kunnen voorstellen dat je uitgenodigd wordt door de koninklijke familie om maar niet in het werkpaleis op het Noordeinde in Den Haag te komen, maar in het woonpaleis Huis ten Bosch. En dat je dan maar niet uitgenodigd wordt om voor één keertje je koffie te komen drinken, maar uitgenodigd wordt voor een hartelijke vriendschap, waardoor je elkaar steeds beter leert kennen en er een band groeit die wat de koning betreft levenslang mag duren. Nou, het is niet erg waarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. Maar wat moet het dan niet zijn om uitgenodigd te worden voor een serieuze kennismaking met niemand minder dan met God en met Christus? Ik kan u verzekeren, op grond van Gods woord en persoonlijke ervaring, dat het een verrassend aangename kennismaking zal worden. Als thema boven de preek, op grond van de woorden in onze tekst, schrijven we: ken de Here. En dan zijn er drie gedachten. Wie is hij dan? Wie is hij voor mij? En het tweede is, hoe leer ik hem dan kennen? Of hoe leer ik hem beter kennen? En het derde, wat is het gevolg? Ken de Here. Wie is dat die ik dan moet leren kennen, wie is hij voor mij? Hoe leer ik hem beter kennen? En wat is het gevolg? Nou, om met dat laatste te mogen beginnen. Genade en vrede. Mogen die voor u vermeerderd worden. Door de kennis van God en van Jezus onze Here. Nou, dan hebt u eigenlijk meteen al een antwoord op de eerste vraag die we stellen bij het eerste punt. Wie is hij dan voor mij? Als genade en vrede voor u vermeerderd worden, dan ben je bij de kern. Dan zul je ondervinden wie hij voor u is. Klaarblijkelijk hadden die christenen aan wie Petrus zijn tweede algemene zendbrief schrijft, dit nodig. Dat genade en vrede vermenigvuldigd werden, vermeerderd werden. Ze hadden het nodig, die toename, die geestelijke groei. U niet. Hebben jullie het niet nodig? Zeg jij, oh nee hoor, voor mij is het zo wel genoeg. Als ik maar weet dat ik safe zit, dat ik straks naar de hemel ga. En die geruststelling, daar houd ik me aan. En verder maak ik me nergens druk over. Nou, ik vind dat onbegrijpelijk. Als je zoiets denkt. En dan vergis je ook echt heel erg. Wat moet je in de hemel doen dan? In de hemel zijn geen mensen bij wie het alleen maar om henzelf draait. Daar zijn mensen die tot hun grote blijdschap en verwondering God hebben leren kennen in hun genade. In Christus. En dat heeft hen vrede gegeven in hun hart. En nu willen ze die God groot maken op een manier waarop ze het op aarde nog niet konden. Namelijk volmaakt. Maar dat willen ze wel zo graag. En vandaar dat ze behoefte hebben aan vermeerdering van die genade en vrede. Herkent u dat wel? Meer genade en vrede ontvangen, dat is een meer gezegend leven ontvangen. Een meer afhankelijk leven leiden. Een echt zinvol leven kennen. Een doelgericht leven. Nee, in dit rijtje hoort niet thuis een probleemloos leven. Denk dat nooit. Denk dat nooit. Dat christen zijn betekent een probleemloos leven waarbij je steeds meer geld verdient, vakanties houdt tot en met en je alles kunt permitteren waar je nu nog van droomt. Dat is een leugen uit de trucendoos van de boze. Maar de waarheid uit de Bijbel is, God is er en hij is een God die jou ondanks je zonden in genade aanneemt. Om Jezus wil. Daar word je voor eeuwig gelukkig van. God is er. Hij staat aan het begin. Hij is onze schepper vol van macht, wijsheid, liefde, rechtvaardigheid en heiligheid. Hij heeft je het leven gegeven opdat jij voor hem zou leven. En de zonde is dat wij dat niet doen. Van huis uit. Dat wij God die eer niet gunnen. En onszelf belangrijker vinden dan God. Maar alweer, wat een leugen van de boze om je te laten denken dat je echt gelukkig kunt worden als je leeft zonder God. Dan word je voor eeuwig ongelukkig. De breuk die wij geslagen hebben tussen God en ons, die kunnen wij niet helen. De oneer, het onrecht en de belediging die wij God aangedaan hebben, die kunnen wij niet ongedaan maken. Al zou je dat op een gegeven moment misschien willen. Maar die roept zijn rechtvaardige toorn over ons op en daar zou ik niet mee spotten. Met de toorn van God over onze zonde. Maar wat heeft God nu gedaan? Hij heeft alles gedaan wat nodig was om de kloof te overbruggen, de schuld te verzoenen en de verhouding te herstellen. En dat doordat Jezus Christus, Gods Zoon, in deze wereld gezonden is om een werk te volbrengen waarbij hij het helemaal recht ging zetten. Wel, die wereld van Bijbelse gedachten ligt alleen al in de aanhef van deze brief. Als je dat aandachtig leest, want het begint met deze aanhef, Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Bij dat woordje rechtvaardigheid of gerechtigheid, in relatie tot de Heer Jezus denk ik aan het kruis. En hij is God en zaligmaker in één persoon. De zaligmaker is God uit God, aan God gelijk. Hij is één met God en in vers 2, daar vinden we juist weer het onderscheid. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Dus in heel kort bestek, in die eerste verse van de brief, komen dan een heel aantal belangrijke Bijbelse thema's naar voren. Dat we een zaligmaker hebben die door God gezonden is, die aan God gelijk is, die goddelijke eigenschappen heeft en die tegelijk van God onderscheiden is. En we moeten God leren kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft. En we kunnen God alleen maar leren kennen door de Heer Jezus. Die gezegd heeft, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hij heeft die gerechtigheid aangebracht die maakt dat die schuld die tussen God en ons in ligt, kan worden weggenomen, bedekt, verzoend. Het Hebreeuwse woord voor verzoenen is eigenlijk bedekken. Dan zie je er niks meer van. Als het bloed van de Heer Jezus eroverheen gaat, dan ziet God die zonde niet meer. Dan ziet hij die volmaakte gerechtigheid van zijn lieve Zoon. En daarom is Jezus de zaligmaker. Hij maakt je zalig. We zijn onzalig vanwege onze natuurlijke toestand en afkerigheid van God. Maar hij maakt je zalig. Hij maakt je zo gelukkig. Dat kan geen pen beschrijven. Ik hoor de laatste tijd zo regelmatig dat veel Gen Z-jongeren zoeken naar de zingeving van hun bestaan. Nou, dat is positief te duiden, lijkt mij. Maar er is maar één goed antwoord. Als je zoekt naar de zingeving voor je bestaan, en dat goede antwoord vind je hier in de Bijbel, bij de zaligmaker, die je dan wel moet leren kennen. Hij maakt je zalig, hij maakt het helemaal in orde bij God, uit genade. En dan komt er vrede in je hart. Kun je daar niet naar verlangen, dat is toch een heerlijk leven. Dus gemeente, is dit het ook voor u? Is dit uw enige troost? Of zijn het de adviezen van Dirk de Wachter? Moet je het daarmee doen? Die zegt, nou ja, je bent nou eenmaal heel willekeurig in dit leven geworpen. En dat is rauw en dat heeft rafelranden. En daar moet je maar een beetje aan wennen. En rekening houden met gebrokenheid enzovoort. Is dat uw enige troost? Of hebt u het hier mogen zoeken en vinden? Dat ik een zaligmaker ken die genade en vrede schenkt en dat nu ook nog steeds meer schenkt. Dit is het gebed van de apostel Petrus, maar er is ook verhoring van dat gebed. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Maar dan kom ik bij die tweede vraag, hoe kunnen we dat dan leren kennen? Ik ga nu niet uitvoerig in op de brief, op de eerste geadresseerde en de context van een en ander, maar noem alleen dat deze tweede brief van de apostel Petrus zijn testament is, zijn laatste brief, zijn geestelijke nalatenschap. Hij noemt dat ook in hoofdstuk 1, dat hij weet, de Heer heeft het hem bekendgemaakt, dat hij niet lang meer zal leven. Hij is niet lang meer in het midden van de gemeenten. Dus Petrus valt weg binnenkort. Maar nu hebben ze wel, en daarom heeft hij deze brief geschreven, dan hebben ze wel deze schriftelijke apostolische nalatenschap meegekregen. En het mooie is dat dit geestelijk testament bewaard is voor de kerk van alle tijden, ook voor ons. En wat Petrus nu doorgeeft, dat is niet zijn privémening. Hij zegt, jullie hoeven ook geen nepnieuws te geloven, wat misschien goed bedoeld is, maar toch verzonnen. Maar, daarom hebben we even het hele hoofdstuk gelezen vanmorgen, in het slot van hoofdstuk 1, kunt u die uiterst belangrijke woorden lezen over de verheerlijking van Christus en over het profetische woord. We hebben het profetische woord dat zeer vast is en daar moet je acht op slaan en vergeet nou nooit dat de profetie van de schrift niet voortgekomen is uit menselijke gedachten, maar heilige mensen Gods werden door de Heilige Geest gedreven. Die hebben ze gesproken en opgeschreven en zo is het voor ons bewaard geworden. En Petrus zegt, ik ben er zelf bij geweest, hè? Bij de verheerlijking van Christus op de berg. Daar verwijst hij naar in hoofdstuk 1. Wij zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid toen wij met hem op de heilige berg waren. En die verheerlijking van Christus staat in direct verband met het lijden en sterven van de zaligmaker dat niet voor niets is geweest. Zijn verheerlijking was al een voorproefje van datgene wat zou volgen nadat hij al het werk had volbracht. En dat betekent dat God er ook helemaal achter staat en het er helemaal mee eens is. En het is belangrijk om te zien dat die heilsfeiten van het kruis, de opstanding en de verheerlijking van Christus niet zomaar zijn gebeurd, maar dat dat de vervulling is van het profetische woord. Die verbinding legt apostel Petrus in het slot van hoofdstuk 1. Ziet u dat? Dat hij eerst die heilsfeiten noemt en dan zegt, we hebben het profetische woord dat zeer vast is. Maar dat profetische woord gaat ook over Christus en over dat werk dat hij heeft volbracht. Dus hier zie je met wat voor God je te doen hebt. Als hij zijn belofte heeft gegeven, als hij die profeten door zijn Heilige Geest dingen heeft laten profeteren en laten opschrijven over het lijden van de Messias en de heerlijkheid die daarna zou volgen. Nou, dan wordt het ook vervuld. Het is helemaal waar. Je kunt ervan op aan. Hier is een betrouwbaar God aan het woord en zijn plannen falen niet. Dat is de bron waar we het uit halen. Petrus valt weg, maar de Bijbel blijft. Tot op de dag van vandaag. En daarom moet je dit vooral weten, zegt vers 20. Dit moet je vooral weten, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Want het is allemaal niet door de wil van de mens tot stand gekomen. Menselijk initiatief. Maar het is Gods initiatief die ons met zijn woord wil bereiken, met dat woord dat gaat over Christus als de volkomen zaligmaker. Dus gemeente, we hebben het uit betrouwbare bron. Als het gaat over de vraag, hoe kan ik hem dan leren kennen? Nou, uit deze betrouwbare bron. Het gaat echt ergens over. Dit is waar en zeker. Hier kun je mee leven en sterven. Er is zoveel fake news in de moderne media, dat je bijna niet meer weet wat je nou wel of niet moet geloven. Maar de Bijbel, jonge mensen, gemeente, is zo betrouwbaar. Dit is de waarheid. Dit is Gods getuigenis waar je altijd op aan kunt. Dus de bron waaruit we hem op een volstrekt betrouwbare wijze kunnen leren kennen, die hebt u in handen. Die Bijbel die daar voor je op de kerkbank ligt. En die Bijbel die heb je van God gekregen. Waarom? Waarom anders dan omdat hij zelf graag wil dat u en jij hem kent. En hem steeds beter leert kennen. Hem meer zult liefhebben en hoogachten en trouw dienen. Wel, dan moet je wel dagelijks drinken uit deze bron. Hem gebruiken en ontsluiten. Hoe doet u dat nou in de praktijk? En jij? Is je enige contact met de Bijbel nou echt die ene tekst die je via je Bijbel-app op je telefoon ontvangt? Is dat je stille tijd voor heel de dag? Neem je soms voor ontbijt ook slechts één klein hapje van een krentenbol en heb je verder ook geen lunch meer nodig? Of is het anders? Heb je meer nodig en meer gevarieerd voedsel nodig voor je gezondheid? Ga dan zo ook om met de Bijbel. Ken de Heere. Ken hem in al uw wegen. Bij alle concrete vragen van het leven. Bij alle beslissingen die genomen moeten worden. Dat is al dagelijks aan de orde. Bij alle blijde en droevige gebeurtenissen die ons leven kenmerken, mag ik vragen aan jou, jongeren. Heb jij echt God gedankt dat je diploma in ontvangst mocht nemen? En u, hebt u werkelijk uw troost bij God gezocht in tijden van verdriet of tegenspoed? Weet u wat het is om op hem te leunen als het pad steil wordt? Kent u de Heere zo? Je bent zo bevoorrecht als je hem mag kennen. Want dan ben je, eenvoudig gezegd, nooit alleen. Nooit alleen. Zie, ik ben met u al de dagen. Ja, die mooie dagen, ook die heel moeilijke en verdrietige dagen. En ook al die heel gewone dagen. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Wat ben je bevoorrecht als je hem mag kennen. Je kunt hem leren kennen als je hem nog niet kent. En dat is van levensbelang, besef je dat? De Heer Jezus noemt het in het hoge priesterlijk gebed. Als hij zegt dat zij u mogen kennen. Dit is het eeuwige leven. Dat zij u mogen kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus door Jezus Christus. Hij weet de weg. Hij brengt je terug waar je thuis hoort. En waar je tot je bestemming komt. Aan het hart van de Vader. En u die de Heere vreest. Die al zoveel jaren leeft met God. Met de Bijbel. Met Christus. En met christenen. Hebt u geen behoefte aan meer genade en meer vrede? Dat Paulus dit schrijft aan de christenen van toen. Bewijst op zichzelf al. Dat het geloof geen stilstaand water is. Maar dat er beweging in zit. Ups en downs. Hebben juist degenen die genade kennen er niet dikwijls last van. Dat ze zichzelf zo onder de maat vinden. En dat ze zo gemakkelijk inzinken of afdwalen. En de boze zit niet stil. Hij probeert je ook los te weken van de Here. En soms lukt het hem ook zo makkelijk. Omdat wij niet waakzaam zijn. Meer genade en meer vrede, dat kunnen we wel gebruiken, dacht u niet, om het vol te houden in de goede strijd van het geloof. Bid u er ook om, meer genade en vrede. Hier is het antwoord. Het wordt verkregen door meer omgang, door meer kennis van God en van Christus. Dus kennen, dat is natuurlijk niet alleen maar rationeel, maar vooral relationeel, vertrouwelijke omgang, waardoor je kennis of inzicht verdiept en je ervaringskennis toeneemt. Dat zijn geoefende christenen en die hebben we hard nodig, gemeente. In deze oppervlakkige tijd, geoefende christenen die onderscheidingsvermogen hebben. Maar die krijg je niet als je geen Bijbelstudie doet. Met gevouwen handen. Wel, in onze tekst is het kennen van de Here dus wel een kernwoord. Wat we in vers 2 lezen, helemaal aan het begin van de brief dus, is ook thematisch voor de brief. Want als je erop let, dan zul je zien dat het ook regelmatig en op verschillende manieren terugkomt in de brief in hoofdstuk 1 al. Vers 3, gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. En in vers 5 en 6 ziet u het woordje ook weer terug. Voeg bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis. En bij de kennis matigheid. En als je in deze dingen bezig bent, werkzaam bent, als deze dingen bij u zijn, zegt vers 8, zal dat in u overvloedig zijn. Zullen ze u niet ledig of onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Dat Petrus hier zoveel nadruk op legt, heeft vermoedelijk wel te maken met de invloed van dwaaleraars. die waarschijnlijk een vorm van mystieke kennis preekte. Een soort geheimleer. Geheime kennis voor een klein groepje ingewijden. Maar zegt Petrus, zij lasteren wat ze niet kennen, zegt hij in hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 3 heeft hij het over spotters die naar hun eigen begeren wandelen. Maar je zult altijd zien dat afwijken van de zuivere leer van de Bijbel ook met zich meebrengt een afwijken in de christelijke levenswandel. Omdat allerlei zonden getolereerd worden en zo. Maar dan zegt hij, willens en wetens is dit hun onbekend. Dat God de wereld zal oordelen. En de brief loopt uit op hoofdstuk 3 vers 18. Dat is de afsluiting van de brief. Komt eigenlijk hetzelfde thema weer terug. Als daar staat, wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Dus het is wel iets centraals. Iets wat een christen tot een christen maakt. Je kunt geen ware christen zijn als je de Heere niet kent in de zin van dat je met hem leeft. In een vriendschapsband en elkaar graag ontmoet. Ja, maar een band moet wel onderhouden worden. Van twee kanten natuurlijk. Dat is bij menselijke vriendschap zo. Ja, als je het laat verwateren. Als je het plantje van de vriendschap niet regelmatig water geeft. He, dus door de aandacht aan te besteden, tijd aan te geven, ja, dan gaat dat plantje dood. Dus moet van twee kanten moet dat onderhouden worden, die band. En gemeente van Gods kant, zit dat wel goed? Of wilt u hem van nalatigheid beschuldigen? Maar hoe zit het aan uw kant? Petrus schrijft aan deze christenen, wees er nou ijverig in bezig. Beijver u in deze dingen. Beijver u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Leg u erop toe om hier meer en meer in bezig te zijn. Dat zal u niet onvruchtbaar laten wat de kennis van de Heer Jezus betreft. Nou, dat brengt ons dan tot slot bij de vrucht, bij het gevolg, bij de zegen. De zegen is gelegen in de genade en vrede als zodanig. En als die vermeerderd worden, dan heb je meer vreugde, meer zekerheid, meer licht, meer kracht in de beproevingen, meer geduld in het lijden, meer vertrouwen dat God zich niet vergist als hij wegen met je gaat die jij niet begrijpt en niet had verwacht. Maar dan toch, de kennis van de Heere doet je toch zeggen, het is een wijs en liefdevol vader die mij tot hiertoe heeft geleid. Zou hij me nu ineens in de steek laten? Nou, mensen kunnen dat doen, maar dat doet de Heere niet. Dat genade en vrede vermeerderd mogen worden. Genade, dat is de gunst van God. Dat is zijn gezindheid. Wat leeft er nou in Gods hart? Nou, dat is niet een losse opwelling van het moment, maar dat is een hele diepe gezindheid. Als hij ons aanziet in Christus, dan verandert dat niet. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als God voor ons, hoe kan God nou voor ons zijn? Dat kan niet buiten Christus om. Maar als hij ons aanziet in Christus, nou dan besef je dus ook meteen dat dat helemaal onverdiend is. Het woord genade zegt per definitie dat wat God u wil schenken onverdiend is aan uw kant. Beseft u dat wel heel diep gemeend? En het laat ook uitkomen dat het onze bijdrage, onze werken uitsluit. Uit genade zalig worden, dat is hetzelfde als niet door de werken. En daar moet je wel aan wennen. Want het werken zit ons in het bloed. En het systeem van, nou wij doen iets voor God, zoals bidden en tijd besteden aan de kerkdienst en zo. En dan doet God wel iets voor ons terug. Dat zit zo diep in de mens. Maar nee, gemeente. Genade zegt dat u niets bijdraagt. Dat het echt helemaal van zijn kant komt. Je kunt helemaal niets presteren. Zo erg is het gesteld met de geestelijke onmacht en onwil van de mens. Maar je hoeft ook niets te presteren. Dat is genade. En juist de erkenning dat wij niets presteren en niets mee kunnen brengen, dat vervult met ootmoed. En dat maakt dat de genade gaat schitteren. Iemand anders heeft het werk volbracht. En daar moet ik het van hebben. God is mij gunstig gezind als hij mij aanziet in Christus. Daarom moet ik de Heer Jezus kennen en hem steeds beter leren kennen en dicht bij hem leven. Dan zal ik God en God alleen de eer geven voor zo'n grote zaligheid. Voor zoveel gunstbewijzen. Voor zoveel liefde en trouw van zijn kant. Nu is het vrede met God door het geloof in de Heer Jezus. Die liefde en trouw aan Gods kant, als de basis onder de genade en vrede, die liefde en trouw, die zijn zonder gebreken en zonder onderbreken. Bij mij is dat heel anders. Maar aan Gods kant, zonder gebreken en zonder onderbreken. En daarom ligt het zo vast en geldt voor de in zichzelf zo zwakke en bestreden gelovigen, toch? Uw vrede zal zijn als een rivier en uw heil als een overvloeiende beek. De liefde en trouw aan mijn kant heeft elke dag versterking nodig, voeding en toerusting. Die liefde is liefde tot God en tot de naaste. En daarom zal die overvloeiende beek ook wel bij de oevers treden. En word ik naar mijn naaste toe een vredestichter. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Door wie eigenlijk? Door God zelf allereerst, die zijn eigen genadewerk in hun leven herkent. Maar ook door hun omgeving. Als genade en vrede voor u vermeerderd worden, dan is dat allereerst tot Gods eer en voor je eigen geestelijk welzijn, maar dan zijn de mensen om je heen er ook goed mee af. Want als je uit die genade en in die vrede leeft, dan moeten twist en wrok toch verdwijnen. Ja, het blijft zolang we in dit leven zijn ten dele. Maar het gaat gaandeweg wel steeds meer heen naar die toekomst waar de genade volkomen regeert. En waar de vrede bloeit in het vrederijk van de Messias. Ik kan er wel eens naar verlangen. Het lijkt wel of je steeds minder hier thuis bent op aarde. En steeds meer een pelgrim bent. En pas op je bestemming bent. Daar waar je niet meer gehinderd wordt door je eigen vlees. Door kleingeloof. Door binnenpraters. Geen last meer hebt van de verleiding en verzoekingen van de boze die van buitenaf naar je toe komen. Gemeente, zolang we nog in de gebrokenheid staan van het hier en nu, moeten we maar blijven bidden dat genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. En hoe dichter in uw gebed bij de Heer Jezus, hoe meer genade en vrede u zal vervullen. Totdat u er eens zo vol van bent dat u de eeuwigheid nodig hebt om God hiervoor te danken. Amen.